Hey, wat leuk dat je luistert naar Dingen Duiden. In iedere aflevering bespreek ik een onderwerp op het gebied van wetenschap, filosofie of de maatschappij. Ik ben zeker geen expert, maar ik doe het om de wereld een beetje beter te begrijpen. Wil je niks missen, abonneer je dan op de podcast in iTunes, Spotify, SoundCloud of een andere podcast-app. En mocht je mij willen steunen in wat ik doe, dan kun je mij voor een klein bedrag per maand sponsoren via Patreon. Ga daarvoor naar patreon.com/Suzanne de Link. Ik doe verder niet aan advertenties op mijn podcast of op mijn blog, dus dat zou ik enorm waarderen. De show notes vind je op suzannedelink.nl/podcast. Daar vind je gelijk een overzicht van alle afleveringen. Dit is alweer nummer 18, dus genoeg luisterplezier. Meestal doe ik de podcast zelf, maar vandaag weer eens met een gast en dat is Emma Wijninga. Ik heb haar een keer ontmoet tijdens een lancering van een blog en dat klikte toen heel erg goed. En we zijn elkaar toen gaan volgen op Instagram en we hebben contact gehouden. En Emma die woont in Berlijn en blogt daarover op wattedoeninberlijn.nl. En ik vond het ontzettend fascinerend dat ze daar naartoe is geëmigreerd en daar wilde ik wel wat meer over weten. En afgelopen december was ik 10 dagen in Berlijn, dus dat leek me een mooi moment om haar daar eens over te spreken. Dus vandaar deze podcast, wat gaat onder andere over de reden van haar immigratie, hoe het is om buitenlander te zijn, over werk zoeken, interessante kwesties in Berlijn en ook over bloggen. Dus heel veel luisterplezier. Leuk dat je er bent, Emma.
Dankjewel.
Ja, we zitten hier nu in Berlijn en ik ben hier een weekje even lekker op vakantie en aan het werk. Maar jij woont hier echt.
Ja.
Hoe lang woon jij hier nu al?
Ik woon hier op 1 januari, dus binnen een paar dagen, exact 5,5 jaar.
Wauw.
Ja, dat is alweer een hele tijd.
Ja. En hoe ging dat in zijn werk? Waarom ben je eigenlijk verhuisd naar Berlijn?
Ja.
Want je komt hier niet vandaan.
Nee. Ik ben ook helemaal niet Duits. Ik heb ook helemaal... ik had ook, voordat ik naar Berlijn kwam, helemaal niet zoveel met Duitsland. Ik ben in 2006 een keer spontaan met een vriend. Wilden we eens naar een stad in Europa met de auto, wat een beetje goed te doen was. Toen hebben we voor Berlijn gekozen. Ik weet nog heel goed, hij vond het helemaal niks. Hij hoefde ook nooit meer naar Berlijn.
Oh, wat grappig.
En ik zelf was eigenlijk juist heel erg gefascineerd. Het was ook kort na het wereldkampioenschap voetbal, toen was in 2006. Dus er was de eerste bus van Berlijn, was toen al een beetje gaande. Daar heeft de stad toen ook heel erg op ingezet. En ik had wel zoiets van... Nou, dat vind ik wel gaaf. Het was een beetje een moderne stad. Ook helemaal heel anders ook dan bijvoorbeeld Londen of Parijs. Het was helemaal niet wat ik verwacht had. Er was ontzettend veel grijze Sovjetbouw nog. En ik vond dat mateloos fascinerend.
Ja.
Dus toen ik een jaar later een minor deed tijdens mijn studie journalistiek. Toen heb ik gekozen voor geschiedenis van de actualiteit. En dat gaat heel erg in op... begrijpen wat er in het verleden is gebeurd, zodat je het nieuws en dergelijke en actualiteit van vandaag de dag goed kunt verklaren. Dus ik heb mij verdiept toen op dat moment in de Koude Oorlog. En dat was zeker toen, was het allemaal heel ver weg. Spanningen met Rusland waren er eigenlijk niet zoveel. Maar we hadden wel zo door dat Poetin was wel een beetje een rare kerel. Dus ik dacht, nou, als ik me nou verdiep in de Koude Oorlog, dan begrijp ik daar misschien wat meer van. En dat moest natuurlijk afgebakend worden. Dus ik heb me vooral gericht op de DDR. En als je het hebt over de DDR, dan moet je natuurlijk naar Berlijn. Dus ik ben in 2007 ben ik met de trein vanuit Zwolle ben ik naar Berlijn gereisd. Kon toen nog ook echt voor amper de 3 tientjes retour ging dat toen nog.
Wow, ja.
En ik sliep dan in een hostel voor 1 tientje per nacht. En bleef hier dan een week en liep hier rond en bezocht musea en had het naar mijn zin. Dus ik ben eigenlijk van begin af aan heel erg gefascineerd ook door de geschiedenis hier. Ja. Maar ook gewoon door de stad, door de mensen die zich eigenlijk toen ook helemaal niet wat aantrokken van toeristen. Die gewoon hun eigen ding deden.
Ja. Ja. En wanneer kwam dan het moment dat je echt dacht van ik wil hier echt gaan wonen? Dat heeft dan nog wel eventjes geduurd.
Heeft even geduurd, maar was eigenlijk al sneller dan je zou denken. Ik had echt na 2 jaar wel... Ik heb altijd wel het idee gehad, ik wil ooit Nederland verlaten en buiten de grenzen gaan wonen. Dat leek me wel gezond. Nederland is natuurlijk heel klein en ben je echt een kikkerlandje. Dus het leek mij altijd wel een goed idee om ook echt daadwerkelijk buiten de grenzen te kijken. En gewoon een beetje wat meer ervaring op te doen. Een vreemde taal te leren. Naast Engels natuurlijk.
Ja.
En ik dacht altijd wel van, ik kies al voor Engeland. Ga lekker in Londen wonen. En toen ineens kwam Berlijn voorbij. En toen wist ik al vrij snel van, ja, dit is veel meer een stad voor mij dan... dan Londen. Ja. Londen is ook heel duur. Berlijn was toen nog super goedkoop. Dus ik dacht, nou, dat is ook wel qua realistisch wel wat meer haalbaar. Ja. Dus ik denk al in 2009 had ik wel zoiets van, nou, die fascinatie was toen al wel heel groot. En in 2010 was ik wel echt zover dat ik dacht, nou, weet je, mijn relatie is net verbroken. Het is een goed moment om nu de spullen te pakken en te gaan. Alleen kwam ik op dat moment, kwam ik toen mijn vriend tegen. Dus toen was het echt zo'n moment van, oh,
in wacht Nederland nog eventjes.
Ja. In Nederland nog leerde ik hem kennen. Maar ik zei toen tegen hem, we kennen elkaar amper een paar weken. Ik zei, ja, het is heel leuk dat we verliefd zijn. Maar ik vrees toch dat ik naar het buitenland wil verhuizen. Wil je mee? Hij zei, ja, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Laat ik dat eens een keer doen.
Ja.
Dus hij heeft 2 jaar de tijd genomen. En toen eind 2012 keek ik elkaar aan, dit is het beste moment om te gaan. En toen hebben we dat plan gemaakt. En toen begin 2013 kwam al heel snel een woning voorbij in Berlijn. Die konden we overnemen. En toen hebben we eigenlijk heel snel gezegd van, nou, laten we dat dan ook gewoon niet meer doen. Dus we hebben binnen een tijdsbestek, dat was in mei dat we hoorden over die woning. We hebben huur opgezegd, baan opgezegd. En amper 6 weken later rolde de vrachtwagen hier de stad binnen.
Wow.
En waren we hier in Berlijn. Dus het toeleven daarna heeft echt eigenlijk wel een paar jaar geduurd. Maar toen we eenmaal die beslissing hadden genomen, was het wel echt,
we gaan ervoor. Ja. En hadden jullie dan zoiets van, we zien wel hoe lang we hier blijven? Of had je echt wel de intentie van, nou, het is wel echt mijn idee om hier zo lang mogelijk te blijven? Of
nou, dat is wel een goede vraag. Want weet je, je gaat natuurlijk met een bepaald beeld ergens naartoe. We hebben het gewoon tegen elkaar gezegd, we proberen het 1 jaar. Bevalt het niet?
Ja.
Zwa, ook goed. Weet je, dan gaan we een opgeheven hoofd weer terug naar Nederland.
Ja.
Maar we hadden eigenlijk beide wel het gevoel van, nou, het zou wel eens kunnen zijn dat we ons heel prettig voelen in Berlijn. En dat we daar voorlopig blijven. Dus vrij snel al toen we hier woonden, hadden we zoiets van, nou, dit is gewoon thuis.
Ja.
En we kregen heel vaak de vraag, niet eens zo van, komen jullie terug naar Nederland? Maar meer wanneer komen jullie weer terug? En we zeiden elke keer consequent van, ja, we denken eigenlijk niet. En dan zaten mensen zo verbaasd aan te kijken. Zo van, huh, hoezo?
Ja.
Maar ja, dit is voor ons thuis. En dat is het ook echt door de jaren heen geworden. Dus we hebben heel snel het hele idee van tijd losgelaten. We hebben ons hier gesetteld. We hebben een baan gezocht.
Hmm.
Goed geïntegreerd. Snel de taal geleerd. Dat vonden we allebei ook heel erg belangrijk. Om niet hier als een stel experts rond te hobbelen. Maar echt een beetje Berlijner te worden.
Ja.
En mee te doen eigenlijk.
Ja, ja. Precies.
Ja.
Ja, ik vind het wel een hele moedige stap. Maar, want ja, je hoort wel vaak dat mensen natuurlijk, ik ben ook wel eens een half jaar in het buitenland geweest. Voor een studie of reizen en zo. Ja. Maar dan heb je toch wel weer snel dat je dan weer terug naar Nederland gaat. Omdat het bekend is en veilig. Ja. Maar om gewoon te gaan en dan wel te zien, dat is wel... Ja.
Ik moet er wel, dat is niet het meest leuke, maar het is wel heel eerlijk.
Mm-hmm.
Ook wel bekennen dat ik me niet altijd even lekker en thuis voelde in Nederland. Ik heb nooit last gehad van heimwee. Ik vond het eerder vervelend ook om na een fijne vakantie weer terug te moeten naar huis.
Ja, okay.
Het heeft niet zozeer met de mensen te maken, maar meer gewoon het feit dat Nederland een land is met heel veel regeltjes.
Mm-hmm.
Heel vol gebouwd, heel druk. En ik hou echt toch wel heel erg van wat ruimte om me heen. Dat bedoel ik niet alleen letterlijk, maar ook echt figuurlijk. Dus dat hier in Berlijn vind ik het heel fijn dat mensen laten je gewoon.
Mm.
En al ga je in een roze string over straat met glitters in je haar, dat maakt niet uit.
Nee.
Mensen kijken eigenlijk heel weinig naar anderen en laten iedereen gewoon begaan.
Is dat meer dan in Nederland, in Amsterdam?
Veel meer. Veel meer.
Okay.
Het viel me onlangs nog op. We waren natuurlijk net weer in Nederland voor Kerstmis.
Ja.
En het viel me op. We liepen in Utrecht over de Oude Gracht. En mensen kijken elkaar recht in het gezicht. Gewoon in het voorbijgaan. Maar ze kijken elkaar echt aan. Het is, en dat doen Duitsers niet.
Nee.
Okay. Laat elkaar heel erg begaan. Negeer elkaar. Laat elkaar heel erg in eigen privacy. Ik vond dat heel prettig hier. Daar voelde ik me heel fijn bij. En in Nederland had ik toch het gevoel dat er meer gelet wordt op hoe je eruit ziet. En hoe je gedraagt. En hoe
meer
je kleedt.
Oordelend. Of...
Wel wat meer oordelend.
Ja.
Niet kwaad bedoeld, denk ik. Maar dat is gewoon een beetje hoe wij Nederlanders zijn.
Ja. Het is ook inderdaad heel veel mensen in een heel klein landje. Dus,
maar dat is gewoon zo. Ja. Weet je, als je bedenkt dat er ruim 17 miljoen mensen op 250 van noord naar zuid en 220 van oost naar west leven, met een hoop water nog ertussen.
Ja.
Ja, dan is dat gewoon logisch. Weet je, het is ook niet erg. En Nederland is gewoon hoe ze is en dat is prima. Maar het past beter bij de een dan bij de ander.
Ja,
en ik trok al vrij snel de conclusie van, nou, ik vind het niet erg om echt elders te wonen. Om daar gewoon daar voel ik me gewoon wat meer thuis eigenlijk.
Ja. En hoe reageerde jouw omgeving dan toen je dat besluit had genomen? Je ouders, of familie, vrienden, toen je weg uit Nederland?
Niet verbaasd.
Nee?
Nee. Dat
was altijd wel...
Ja, dat was wel duidelijk. En ik ben ook niet iemand die dat soort dingen heel erg lang voor zichzelf houdt. Ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik ga ooit in Berlijn wonen of ik ga ooit naar het buitenland.
Ja.
En dan zeiden mensen, ja hoor, is goed, we zien wel wanneer je gaat.
Ja.
Maar de familie stond wel te kijken van hoe snel het dan eigenlijk ging. Op het moment dat we dan ook echt die beslissing hadden genomen en dat echt door hebben geduwd. Gezegd, we gaan nu.
Ja.
Toen waren ze wel zo van, oh, over 6 weken al. Oh, oké. Okay. Dat was wel even wennen natuurlijk.
Ja.
En zeker mijn schoonfamilie vond het heel moeilijk. Want weet je, het originele idee om naar Berlijn te gaan. Mijn vriend vond dat fijn en oké en goed. En die wilde graag mee. Maar dat was natuurlijk niet zijn originele idee.
Nee.
Dus voor hun was het helemaal wennen. Dat Kees dan in één keer zomaar 700 kilometer verderop ging wonen. Dus ik denk dat zij er meer moeite mee hadden dan bijvoorbeeld mijn familie.
Ja.
Maar wij zijn thuis ook echt opgevoed met, kijk verder dan je neus lang is. Doe je oogkleppen af. Ga buiten de grenzen kijken. Woon een tijdje in het buitenland. Leer meer over andere culturen, andere volken, andere mensen. Omdat mijn ouders dat ook zelf altijd hebben gedaan. Mijn moeder heeft in Parijs gewoond. Die heeft in Londen gewoond. Die heeft daar ook nog in Engeland in Cambridge gestudeerd. Mijn vader heeft ook altijd veel gereisd. Is militair. Heeft dus ook voor zijn werk heel veel van de wereld gezien. En dan niet alleen oorlogssituaties, maar ook andere delen en landen. Dus die is ontzettend veel weg geweest. Dus ze hebben dat ook allebei altijd tegen ons gezegd. Zo van, kijk verder dan je neus lang is. Want de wereld is zoveel groter dan alleen Nederland.
Ja.
Dus het zit er bij ons heel erg in. Mijn zusje woont inmiddels ook in New York.
Okay.
Dus ik hier, mijn zusje in New York. Mijn broertje is nog de enige die in Nederland woont. Mijn ouders wonen zelf en mensen ook in Duitsland. Net over de grens.
Oh, echt?
Dus het hoort bij ons heel erg bij ons gezin. Om verder te kijken dan alleen een klein dorpje in Nederland.
Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dat scheelt wel, denk ik. Dat, dat maakt het wel een stuk makkelijker.
Ja, dus eigenlijk, ik woon nog redelijk dichtbij en om de hoek. Als je het vergelijkt met mijn zusje, die woont 5000 kilometer verderop. Ja. Dus dat is heel veel.
Ja.
En die zie je dan ook veel minder dan, hè, wij zijn nog een paar keer per jaar in Nederland.
Ja, precies.
Maar zij natuurlijk niet.
Nee.
Je vliegt niet even 3-4 keer per jaar naar Nederland.
Nee. Dat is ook niet zo goed voor het milieu. Maar ja.
Precies.
En hoe heb je nu dan je leven ingedeeld? Want heb je nog veel vrienden ook uit Nederland? Of heb je het echt hier in Berlijn echt wel opgebouwd? Dat lijkt me best wel moeilijk.
Dat is ook niet makkelijk. Ik zal nooit degene zijn die zegt van, goh, emigreren, dat kun je zo even doen. Dat is heel makkelijk. Want dat is absoluut niet zo. Ik weet dat Nederlanders heel graag naar Ik Vertrek kijken op televisie.
Ja.
En dan heel graag zitten te lachen voor de tv. Maar dan denk ik, probeer het zelf eens.
Ja.
Want het is echt, het is niet eenvoudig. Het is geen ABC'tje. Zelfs Duitsland al is cultureel gewoon heel anders dan Nederland. Dus het is lastig om hier ertussen te komen als je zelf gewoon ook heel anders in elkaar zit. Want we wonen hier wel, we spreken goed Duits, maar we zijn geen Duitsers.
Nee.
Ook wat doen de later blijven wij heel Nederlands. Hè? We zijn wat directer, we zijn wat opener, we zijn veel amicaler dan bijvoorbeeld Duitsers dat zijn. En dan generaliseer ik natuurlijk nu heel sterk,
maar
door de bank genomen is dat een beetje hoe je dat kunt zien. Dus we hebben het geluk gehad dat we goed contact hebben kunnen houden met een aantal vrienden uit Nederland. We hebben goede vrienden die ons ook regelmatig meerdere keren per jaar komen opzoeken. Onze familie komt zo af en toe ook eens even deze kant op.
Ja.
Dus in die zin hebben we de vriendschappen met veel Nederlanders nog vast kunnen houden.
Ja.
En dat is ook heel fijn. Dat merken we ook, dat het gewoon goede vriendschappen voor het leven zijn geworden. Dan zien we elkaar een jaar niet. Maar dan komen we naar de keuken binnen. En dat is gewoon alsof we eigenlijk om de hoek wonen en er altijd zijn. Dus daar knijpen we ons enorm mee in de handjes. Maar we hebben ook leuke contacten hier in Berlijn opgedaan. Ook met andere Nederlanders die hier wonen.
Ja.
Maar ook met verschillende Duitsers en heel veel andere internationale mensen. Dus er wonen hier ontzettend veel mensen uit andere landen. Niet alleen Duitsers natuurlijk, maar ook Oostenrijkers. Ook heel veel Polen, heel veel Spanjaarden, Italianen. Zo ontzettend veel Amerikanen, ook Australiërs. Dus van over de hele wereld ontmoet je hier mensen. En in die zin is beleid ook wel een pleisterplaats. Vriendschappen zijn relatief vluchtig hier. Ja, mensen komen hier per jaartjes wonen, gaan dan weer weg. Je ontmoet elkaar, dan neem je weer afscheid. Dus het is lastig om hier echt vriendschappen voor het leven te maken. Omdat iedereen ziet Berlijn een beetje als een doorvoerstation.
Ja, precies. Hè,
van
ja.
Ik kom een jaartje of twee in Berlijn doen en daarna gaan ze weer. En wij blijven hier voorlopig natuurlijk echt nog wel bij. Wij denken veel meer in 10 en 20 en 30 jaar dan in 1, 2, 3 jaar. Dus dat is nog wel eens lastig om daar echt dan vaste vriendschappen mee op te bouwen. Maar dat vinden we niet zo heel erg. We hebben echt onze vriendenkring om ons heen en daar zijn we heel blij mee.
Ja, precies. Ja. Je hebt in ieder geval een goede basis en wat er dan nog bij komt, dat is dan leuk. Maar het is niet dat je daar afhankelijk van bent, zeg maar.
Wij zijn sowieso beide, mijn vriend en ik zijn beide mensen die niet een enorme grote vriendengroep nodig hebben om ons goed te voelen. We zijn erg op elkaar ingespeeld. Ook omdat we het avontuur natuurlijk samen hebben beleefd en samen zijn nagegaan. Dus in die zin hebben we niet per se een extreem rijk sociaal leven nodig. Dat hoeft voor ons echt niet.
Niet elke avond een etentje of een...
Oh, alsjeblieft. Nee. Ik moet er niet aan denken. Elk weekend weer een verjaardag en een feestje hier en dit daar. Nee, dat is veel te veel. Dus voor ons is daar heel fijn eigenlijk hoe het nu gaat. We zijn absoluut niet eenzaam. We zien echt heus nog wel eens mensen. Ja. We spreken ook wel mensen. Dus dat zit allemaal goed.
Ja.
We krijgen regelmatig bezoek, wat fijn is. Maar het is niet dat we elke week van hot naar her moeten scheuren voor een hele rijke, dikke sociale agenda.
Nee,
en daarvoor, weet je, daarvoor zijn wij net iets te veel op onszelf. Dat vinden we ook fijn. Dus het is ook helemaal goed zoals het nu is. Ja. We zijn zeker niet eenzaam. Nee, dat in ieder geval niet.
Nee hoor. Nee, je hebt alleen en eenzaam. Of tenminste, alleen zijn is wat anders dan eenzaam zijn.
Ja.
Het is ook gewoon lekker om je eigen ding te doen. En,
En weet je, je hoeft je in Berlijn nooit te vervelen.
Nee, dat
is,
geloof ik.
Er is altijd wel iets te doen. Maar het is ook heerlijk om gewoon lekker in je huis je thuis te voelen. Want weet je, je kunt wel in Berlijn wonen. In de eerste 2 jaar hadden we ook echt zoiets. We moeten elk weekend wat leuks gaan doen.
Ja.
Elk weekend de deur uit. En elk weekend allemaal dit museum en dat gaan doen. En daar is een festival. En hier is een foodmarkt. En op een gegeven moment word je helemaal gek. Want weet je bent thuis. Dus blijf je godsnaam gewoon eens een weekend in je pyjama hangen op de bank. En kijk Netflix of doe andere dingen.
Ja, precies. Dat mag ook.
Dat was in het begin even wennen. Maar inmiddels is dat zo dat we ons gewoon thuis voelen. En dan hoeft het ook allemaal niet meer zo. We hebben bijna alles wel een keertje gezien. Dus dan voel je echt inmiddels wat thuis.
Ja, in Nederland ga ik ook niet elke dag, elk weekend naar een museum of naar Amsterdam of weet ik veel wat.
Dat zou wel niet zijn. Ja. Dan word je helemaal gek.
Ja.
Dus dat is ook de switch die je hier een beetje maakt. En ik kan me voorstellen dat je zegt, ik woon een jaar in Berlijn, dat je die druk veel meer hebt om alles eruit te halen wat erin zit. Maar wij hebben die tijdsdruk niet.
Nee, precies.
Dus voor ons is het gewoon prima.
Ja.
Ja.
Maar goed, je hebt natuurlijk wel je blog en je werk. Kun je daar wat meer over vertellen? Want natuurlijk wel dat je ook wel veel in Berlijn ziet en doet.
Ja, ik denk wel dat ik hoor dat ook wel eens van andere Nederlanders. Zo van, jij hebt volgens mij meer musea gezien dan ik in mijn hele leven zie in een jaar. Ik ben mijn blog eigenlijk begonnen. Ik heb altijd al geblogd, echt. Ik blog al 10 jaar schrijf ik onzin op het internet.
Yeah.
Of misschien eigenlijk wel langer. Ik denk wel 15 jaar nu ik erover nadenk. Wat erg eigenlijk.
Ja, de tijd gaat
ook
snel.
Maar ik heb altijd een privé, mijn eigen pagina, mijn eigen website gehad.
Okay.
En ik heb daar toen verhuisd een pagina op aangemaakt die makkelijk te bereiken was via wattedoeninberlijn.nl. Want dat was letterlijk de vraag die mensen mij continu bleven stellen. Hey Emma, je woont in Berlijn. Wat kan ik daar doen?
Yeah.
Ik kom op bezoek, wat kan ik daar doen? En via Twitter ging het ook steeds meer lopen. Dat mensen dan zeiden andere mensen van, oh, zij woont daar, zij kan je wel wat tips geven. En het is echt niet dat mijn website de eerste blog over Berlijn was. Want er was al eentje, een hele grote ook, met veel informatie. Maar kennelijk wilden mensen gewoon van mij graag bepaalde tips hebben. Omdat ik ook historisch heel erg geïnteresseerd ben. En zij dat ook leuk vinden. Dus ik werd op een gegeven moment letterlijk knettergek van alle vragen. Dus ik had al in mijn e-mail een standaard draft staan die ik gewoon copy-paste. Zo van, alsjeblieft, hier zijn de tips. Want als ik het elke keer weer opnieuw moest opschrijven voor iedereen weer, dan ben ik er gewoon helemaal wacko van. Dus op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik maak dan een pagina. En dan zet ik het er gewoon op. En dan kunnen mensen daar, dan hoef ik alleen maar het linkje te sturen. Yeah. En dan kunnen ze daar kijken. En dan zien ze wel wat ze eruit kunnen halen. En
Ja, dat, wanneer was dat?
Dat was, nou, we zijn verhuisd in 2013. Die pagina heb ik denk ik na een maand al gemaakt. En dat begon erg goed te lopen.
Ja.
Zo goed dat ik op een gegeven moment een jaar later, zo 2014 in de zomer, dacht, nou, misschien moet ik hier nog maar eens wat meer mee gaan doen. En toch maar een blog gaan bouwen. En toch maar wat meer tips. Of in ieder geval wat beter indelen. Zodat elke categorie wat meer zijn eigen pagina heeft.
Ja.
Want het was een document geworden waar mensen echt gewoon helemaal moesten scrollen voordat ze de juiste info hadden. Dus het is in 2014 dat ik echt wat te doen in Berlijn.nl echt als website ben begonnen. Met een bijbehorende Twitter-account en Instagram en toen ook nog Facebook. Gewoon puur om echt te zeggen van nou, dan ga ik ook verhalen maken. Dan ga ik niet alleen maar meer tips geven, maar dan laat ik ook wat meer van mijn leven zien. Hoe dat hier is, hoe het wonen hier is, wat je hier allemaal kunt doen.
Ja.
Maar dat is wel nog steeds de insteek, ook nu nog, van de website. Ik wil heel graag mensen weghelpen met wat kun je hier nou doen en wat is wel de moeite waard, wat is niet de moeite waard. En wat is leuker dan wat er in je reisboekje staat.
Ja, precies,
dus dat is toen begonnen. En in het begin was het gewoon een hobby. Hè. Ik werkte hiervoor in de marketing voor verschillende bedrijven. Het vinden van een eerste baan was ook nog niet zo makkelijk.
Nee,
ik heb eerst bij een callcenter gewerkt. Want ik heb me ernstig vergist in vinden van werk in Duitsland. Ik dacht, nou, ik ben zelfstandig ondernemer in Nederland. Ik heb veel ervaring en ik doe veel met social media. Dat moet in Berlijn wel goed
Dat wil
komen.
Iedereen wel. Ja, iedereen doet daar iets mee. Dus,
en dan kom je hier en dan zie je dat bedrijven helemaal niets doen met social media.
Oh, ja,
en dat je denkt, oh, ja, hoe ga ik nu eens mijn vak uitvoeren? Ja. Nou ja, ik sprak de taal niet. Laat staan dat ik Duits kon schrijven. Dus dan kom je al in een veel kleiner deel van de markt, veel internationaler.
Ja.
En op een gegeven moment zat ik nu 3 maanden thuis en dacht ik, nou, dit is niet helemaal hoe ik het wil. Ik wil verzekerd zijn, ik wil meedoen, ik wil gewoon naar mijn werk kunnen.
Ja.
Dus ik heb me toegemeld bij Vistaprint. Die hebben hier een kantoor hier voor de klantenservice hier in Berlijn. En daar ben ik toen aan het werk gegaan. Dat heb ik toen een half jaar gedaan. Ondertussen wel zoekend weer naar een baan binnen mijn eigen vakgebied.
Ja, want je was in Nederland al ZZP'er.
Ja,
ik ben
na mijn studie journalistiek ben ik aan de slag gegaan als communicatie. Ja, deskundige klinkt zo stom. Communicatiemedewerker,
ja,
is een beter
woord.
Ja. Dus ik hielp bedrijven met hun eigen crisiscommunicatie. Om daarover na te denken, hun online reputatie.
Ja.
En dat eigenlijk door middel van het verbeteren van social media en de website.
Ja.
En dat kan dan textueel zijn, maar ook gewoon door na te denken over PR. Na te denken over je eigen reputatie als bedrijf. En hoe je dat positief of kunt beïnvloeden of kunt verbeteren. Want niet altijd bij iedereen even goed.
Nee.
Dus dat heb ik daar toen echt een paar jaar gedaan. Heb veel plezier in gehad ook. Echt gewerkt voor kleine bedrijven, grote bedrijven, zelfstandigen, zelfs gemeenten in Nederland. Dus ik dacht, nou, dat moet in Berlijn ook wel kunnen.
Ja.
Maar dat was echt een hele naïeve inschattingsfout. En ja, dat moest ik bekopen met een half jaar in een klantservice. Bellen met mensen.
Ja. En dan mensen Nederlands helpen. Dan
ja, het was voor de Nederlandse markt. Dus er zitten hier bijna 50 Nederlanders die hier de hele dag de telefoon opnemen voor mensen die naar Vistaprint bellen en hulp nodig hebben met visitekaartjes en alles wat ze dan allemaal doen. En ik heb na een half jaar klantenservice, vond ik het zo vreselijk, want het is helemaal niets voor mij. Heb ik een baan gevonden bij een start-up. En die zochten iemand die Nederlandse teksten kon schrijven. En het was eigenlijk gewoon een heel klein junior baantje. Dus eigenlijk moest ik weer helemaal onderaan de ladder beginnen eigenlijk. Dus gewoon weer helemaal alles opnieuw opbouwen.
Ja.
En daar heb ik een tijd gewerkt. Vrij snel op kunnen klimmen. En vanuit daar ben ik doorgegaan naar een bedrijf waar ik me op SEO ben gaan richten. Dus zoekmachine optimalisatie.
Ja.
En heb ik eigenlijk in die zin een hele nieuwe specialisatie gevonden binnen het communicatievak.
Ja.
Dus dat heb ik een paar jaar gedaan. Toen heb ik heb daar toen een paar jaar gewerkt. En vond toen nog her en der een nieuwe uitdaging. Maar die beviel eigenlijk niet. En toen kwam ik bij een start-up terecht. Waar ze financieel een beetje creatief aan het boekhouden waren. Dus toen, dat was eind 2016. Toen werkte ik er amper 7 weken. En toen werd ik samen met de hele communicatieafdeling en marketingafdeling van 35 man, werd ik 2 weken voor kerst ontslagen.
Oh jee.
Omdat ze de boekhouding niet op orde hadden.
Jeetje.
Dus dat was heel vervelend. Maar eigenlijk was het voor mij, om het even raar te zeggen, een blessing in disguise. Want ik was helemaal niet meer happy om voor bazen te werken en naar kantoren te moeten dag in dag uit. Dus het was voor mij het uitgelezen moment om ook te zeggen van ik ga nu echt voor mezelf weer aan de slag. En ik durf dit, ik kan dit.
Ja, en dan ken je de Duitse markt ook een stuk beter natuurlijk. En de cultuur, de Duitse de bedrijfscultuur. En,
ja, jawel. Alleen nee,
misschien je netwerk. Dat je,
nou nee, niet eens. Ik werk voornamelijk nog steeds voor Nederlandse klanten.
Oh ja, okay.
Ja, ik heb eigenlijk dat weer gewoon opnieuw aangeboord. Ah. Want ik vind wel, als je voor Duitse bedrijven werkt, moet je de taal 100% foutloos kunnen. Mm-hmm. Dat vind ik als communicatiepersoon
ja,
vind ik dat
zeker
gewoon heel
als je
belangrijk.
Teksten schrijft.
Precies. Ja, ja. En zover ben ik gewoon nog niet. Ik kan me prima verstaanbaar maken in het Duits. Dat is allemaal geen probleem. Maar ik kan geen foutloze teksten aanbieden. Dus dan heb ik ten opzichte van heel veel concurrenten niets te bieden. Waar ze voor Nederlandse klanten ik wel wat te bieden heb met mijn specialisatie die ik met SEO heb gedaan, gecombineerd met communicatievak, met PR ook en die manier hoe ik dan kijk. Dus daar ben ik toen eigenlijk mee begonnen en heb ik me als zelfstandige gevestigd hier.
Ja, want je moet wel dan ingeschreven zijn in Duitsland, denk ik.
Ja, ja want... maar dat waren we natuurlijk ook al. Hè? Dus we stonden hier gewoon ook echt al ingeschreven, alles erop en eraan. We zijn echt officieel geëmigreerd in Nederland. Staan
ja, maar ook,
echt...
ook KVK, of ook, tenminste de ja. Duitse KVK.
Ja, hebben ze hier goddank niet.
Oh.
Nee, je schrijft je gewoon in eigenlijk bij de overheid. Dat heet de Ordnungsamt. Echt een prachtig woord, Ordnungsamt. En daar hebben ons, daar heb ik mij dan ingeschreven als zelfstandige.
Ah, okay.
En dat is het enige wat je hoeft te doen. Dus je hebt al een handelskammer, zoals dat heet hier. Daar moet je ook eigenlijk lid van worden. Maar ik ben daar al nu 1,5 jaar heel erg fijn omheen aan het dansen. Door dat eigenlijk een beetje subtiel te negeren. Want dat is inderdaad zo'n organisatie als de KVK. Dat is ook een handelskamer.
Ja, ja.
Maar zoals ze in Nederland omgaan met je gegevens, dat is hier verboden. Ja. Dus wat dat betreft zit dat wel goed.
Ja, ja.
Maar dat was eigenlijk heel simpel. Ik ben vanuit werkloosheid zelfstandig geworden. Dus ik heb ook een Duits businessmodel moeten schrijven, een businessplan. En heb daarmee ook een starttoelage kunnen krijgen van de Duitse overheid. Dus die hebben mij 1,5 jaar eigenlijk gesponsord met basisinkomen zou je kunnen zeggen. Zo zou je het kunnen zien.
Yeah.
Ik kreeg gewoon een vast bedrag per maand. Het was helemaal niet veel. Slordige, nou, net €900 was dat.
Goed,
maar ja, daar kun je heel, als je heel minimaal doet, kun je daar van leven. En had ik dus 1,5 jaar de tijd om mijn bedrijf op te zetten, op te bouwen, wat klanten te vinden. En dat heb ik gedaan. En tegelijkertijd kwam ik toen ook op het idee om dus niet alleen weer mijn communicatievak op te pakken voor Nederlandse klanten, maar dus ook echt mijn blog wat meer serieuzer uit te bouwen en daarbij rondleidingen te gaan geven voor Nederlanders.
Ja, want je geeft rondleidingen door de stad.
Ja.
En hoe komen mensen erbij? Via jouw blog?
Het meeste wel.
Ja.
Kijk, mijn blog is deels ook een beetje de speeltuin die gebaseerd is bij die zoekmachine-optimalisatie, waar ik mij natuurlijk in heb gespecialiseerd.
Ja.
Dus ik weet heel goed wat ik moet doen om te zorgen dat als mensen googelen op Berlijn of aanverwant.
Ja, thema's, elke keer als ik iets
dat
zoek,
ze mijn website vinden.
Want nu zit ik hier natuurlijk ook een weekje in Berlijn. En als ik dan weer even google van hoe zit het met de kerstmarkten hier, want het is nu een beetje kersttijd. Dan kom ik weer bij jouw website.
Nou kijk, dat is hartstikke goed gedaan. Nieuws.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Maar dat is wel mijn vak.
Ja. Ja.
Dus ik vind dat ook gewoon echt oprecht heel leuk te doen. En het leuke is, als je dat met je eigen site kunt doen, kun je zoveel proberen en testen.
Ja,
en kijken
zeker.
Of iets werkt of niet. Dus ik heb daar ook wel echt sterk op ingestoken om te zorgen dat als mensen googelen op bijvoorbeeld rondleiding in Berlijn, dat ik natuurlijk wel een beetje naar omhoog kom. Er zijn natuurlijk genoeg concurrenten, dus ik ben echt niet de enige die opduikt. Ik sta ook niet meteen op één, maar dat hoeft ook niet.
Nee,
ik heb gewoon dat eigenlijk zo opgestart. Dus ik geef wekelijks rondleidingen, meestal op vrijdag, af en toe op zaterdag en in de vakanties nog extra op de woensdag. En dat nou, de Nederlandse vakanties natuurlijk. Dus als er heel veel Nederlanders zijn in Berlijn, dan bied ik ook extra data aan. En dat was eigenlijk puur vanuit het idee dat heel veel mensen tegen me zeiden van Emma, als ik met jou over straat loop, dan vertel je zoveel. Moet je dat niet gewoon eens professioneel gaan doen? Moet je nou niet gewoon eens jouw verhalen gewoon naar mensen gaan vertellen die naar Berlijn toe komen?
Want je hebt jezelf gewoon verdiept heel erg in de geschiedenis van de stad. En,
kijk, ik vind natuurlijk alles, elke straat die je hier ziet, waar je doorheen loopt, heeft een bepaalde historie. Daar zijn vroeger dingen gebeurd. Want als je er ook over nadenkt wat Berlijn eigenlijk door de afgelopen 150 jaar heeft meegemaakt, dat is gigantisch. Ja. Het ging van een keizerrijk dat in 1918 ten onder ging. Toen een aantal hele moeilijke jaren, waarna ineens een boos mannetje uit het zuiden van Duitsland opkwam die hier de boel ging bestieren in 1933. Dat leidde tot de Tweede Wereldoorlog, die natuurlijk enorm schade bracht aan natuurlijk heel Duitsland en Europa, maar ook Berlijn.
Ja.
En daarna eigenlijk weer direct door, dat was nog niet eens voorbij, of hier stonden de Russen op de stoep en toen gebeurde hier de luchtbrug, hè, de blokkade van Berlijn, wat leidde uiteindelijk tot de Berlijnse muur, de deling van Duitsland en Berlijn. Ja. Nou ja, en dan heb je dat 40 jaar achter de rug en dan valt de muur en dan verandert de stad weer. Dus er is altijd wel door de jaren heen, maar ook nu vandaag de dag, zoveel wat hier plaatsvindt, zoveel wat hier gebeurt. Ja, ik vind dat mateloos fascinerend.
Ja.
Dus voor mij is het puur plezier om daarover te mogen vertellen en het nog leuker als mensen dat ook echt willen horen. Dat ze daar naar willen luisteren. En dat ik ze mee mag nemen door een wijk. En zeg, kijk, dit is hier gebeurd. En ik heb dan foto's van vroeger bij me. Dat vind ik ook heel leuk om het vroeger en nu ook te laten zien. Dus dat je ergens voor een gebouw kijkt en laat ik een foto zien. Dan zeg ik, zie je het verschil? En dat mensen zeggen, nee, het is eigenlijk precies hetzelfde als 100 jaar geleden. En dat is ook zo gaaf.
Ja.
Dus ik haal er heel erg veel plezier uit. Ik ben er nu, even denken, ik doe dat nu ruim anderhalf jaar fulltime eigenlijk. Dus, hè, dus naast mijn andere werkzaamheden geef ik nu dus anderhalf jaar lang al rondleidingen elke week. Ik heb het daarvoor, het jaar eerder voordat ik begon, heb ik dat gedaan tijdens Festival of Lights. Dat was eigenlijk de eerste proef, de eerste pilot die ik had. Om gewoon eens te kijken, kan ik dit überhaupt? Vind ik het zelf ook leuk?
Ja.
Vinden mensen mij leuk genoeg om naar te luisteren? Is het de moeite waard of bak ik er helemaal niks van? Maar dat liep eigenlijk heel goed. Dus toen heb ik er nog een tijdje over nagedacht. En toen ik dan mijn eigen bedrijf startte, dacht ik van nou, dan doe ik twee bedrijven. Dus aan de ene kant echt mijn marketing- en communicatiewerkzaamheden. En aan de andere kant dan mijn website en de rondleidingen. En dat loopt heel goed. Dat doe ik nog steeds eigenlijk.
Ja, ja. Gaaf. Ja. Ja. Ja, dat is leuk. Want ook als je dan gaat vertellen over Berlijn, dan word je ook helemaal enthousiast, zeg maar. Dat is echt leuk.
Ja. Ja.
Wat is echt iets wat mensen zouden moeten weten van Berlijn? Wat heel veel mensen misschien niet weten. Of waarvan jij echt zegt van, nou, als je in Berlijn rondloopt, wees je daar bewust van. Is dat dan vooral die hele diverse geschiedenis? Of zijn er ook andere dingen?
Ik denk dat het belangrijkste wat ik mensen altijd probeer uit te leggen, ook als ze met mij meegaan met een rondleiding, ook vanuit mijn blog, is om de mensen duidelijk te maken waarom Berlijn is zoals ze is. En dat heel veel redenen heeft. Want het is niet alleen maar leuk. Het is niet alleen maar positief hier. We weten hier wat armoede is. We weten hier wat culturele verschillen zijn. Het is een hele diverse stad. Ja. Met een grote Turkse gemeenschap ook. Die ook niet altijd in even de grote welvaart woont als bijvoorbeeld andere Berlijners hier. We hebben ontzettend veel meegemaakt qua verandering natuurlijk sinds de val van de muur. Wat heel positief is geweest aan de ene kant als je kijkt naar wat voor winkels we hier hebben en hoe de faciliteiten zijn. Het fijn dat je hier vrij door de stad kunt bewegen, dat we hier vrijheid hebben. Dat aan de ene kant, maar ook dat de huren hier hard aan het stijgen zijn. Dat het voor heel veel mensen moeilijk is om in Berlijn te blijven wonen, omdat het zo duur aan het worden is. Dus het heeft zoveel facetten. En dat is altijd eigenlijk wat ik mensen graag duidelijk wil maken. Zo van, weet je, het is hier niet alleen maar een speeltuin waar je kunt doen en laten wat je wil. Het is hier ook hard werken. Het is een echte grote stad, metropool met alles erop en aan. Zoveel verschillende kanten.
Ja.
En ik ken ook mensen die komen dan hier en die lopen hier door de stad. En die denken, goh, ik had ook echt een stad als Parijs verwacht.
Hmm.
He, maar dan lopen ze door een woonwijk en zeggen ze, nou, ik vind het allemaal wel een beetje agnebbes uitzien. En het is allemaal wel een beetje, nou, over graffiti en kapot. En maar weet je, zelfs de hele graffiti-cultuur en ook de street art die daarna kwam hier in Berlijn, dat heeft een oorzaak. Dat heeft allemaal een reden waarom dat zo is.
Ja.
Dat is niet puur uit, zoals in het mooie Duits zeggen, uit langeweile, uit verveling. Dat heeft een reden, het mocht vroeger namelijk niet, graffiti. Dat was zwaar verboden in de DDR.
Mm.
En dus de mensen die ook echt in het Westen woonden, die kladden de muur onder. Dat is een cultuur, die is toen al ontstaan. En die cultuur is er nog steeds. Dus al dat soort kleine facetten, dat heeft verhalen.
Ja.
En dat vind ik ook zo leuk om te vertellen. Ik ben altijd blij als mensen naar huis gaan en zeggen, goh, ik snap nu wat meer ook van de stad.
Ja, precies.
En het mooiste zijn eigenlijk dan de mensen te overtuigen die misschien niet heel positief zijn meteen over Berlijn bij het eerste blik. Om die dan in ieder geval met een gevoel naar huis te gaan. Dat ze, ze hoeven geen fan van Berlijn te worden. Dat niet ieders kopje thee natuurlijk. Maar dat ze in ieder geval wel een beetje begrijpen waarom de stad is hoe ze is.
Ja. En heb jij in de tijd dat je er woont al veel verandering meegemaakt sinds 2013?
Heel veel.
Ja?
Heel erg veel. Ongelooflijk. Ja. Dan los nog van de prijsstijgingen. Als je kijkt, de stad waar ik in kwam wonen. Eigenlijk de stad die ik in 2007 leerde kennen.
Ja.
Ruim 10 jaar geleden nu. Mm-hmm. Die bestaat niet meer.
Okay.
Die is er niet meer. Berlijn is... Was toen nog een stad die niet op zich heel erg aantrekkelijk werd gevonden. Waar ook niet zo ontzettend veel mensen woonden. Toen nog in 2007 waren het zo'n 3,2 miljoen. Het begon toen wel langzaam een beetje booming te worden. Ook omdat mensen hier natuurlijk makkelijk bedrijven konden vestigen. Makkelijk personeel konden krijgen. Waardoor die hele start-up boom een beetje begon te lopen. Zeker 2008 begon dat heel erg sterk. En dat is ook eigenlijk het moment dat heel veel mensen naar Berlijn trokken. Waardoor er natuurlijk zoveel meer mensen kwamen. Waardoor ook zoveel meer winkels kwamen. En daardoor het straatbeeld ook heel erg veranderde. Mm. Dus woningen worden steeds meer opgeknapt. Er wordt steeds meer bijgebouwd. Je ziet als je door de stad loopt overal kranen. Grote buizen met afwatering. Letterlijk het straatbeeld verandert enorm. Dus vroeger had je een beetje dodgy wijkjes, dodgy straatjes met grijze grauwe huizen en lelijke openliggende stoepen en overal onkruid in de straat. En als je daar dan nu loopt, ja, dan is het helemaal opgepoetst. Alle woningen zijn opgeknapt en gerestaureerd. Er wonen niet meer de oude Berlijners, maar jonge mensen. Dus het is ontzettend veranderd. En in veel gevallen vind ik dat goed. Een stad verandert, dat is helemaal niet slecht. Het is beter ook dat het ten goede verandert. Hè? Ja. In die zin dan dat het alleen maar armoediger en alleen maar slechter wordt. Mm-hmm. Aan de andere kant ben ik hier destijds voor een bepaald gevoel naartoe gekomen wat ik hier had. Wat wel echt langzaam begint te verdwijnen. Want het is niet meer wat ik zei. Hè? Het is niet meer het Berlijn van vroeger. Dat hele vrije, blije, ongegeneerde wat het toen was. Dat is echt weg.
Misschien ook een beetje het rauwe randje of zo.
Ja.
Het wordt allemaal misschien
het is wat gepoetst.
Wat gepolijster. Ja. Wat, ook misschien wat internationaler. Dat de grote winkels en de grote bedrijven.
Ja, want het zijn voor een heel groot deel. De stad is heel lang gerund eigenlijk. Direct na de Wende al door de creatieven. Die hier het stadsbeeld vormgaven. En dat is langzaam veranderd in de investeerders die dat nu doen. Mm. En de grote bedrijven. Dat is eigenlijk de grote kentering die er is geweest. Het is een totaal natuurlijk proces. Het feit dat Berlijn niet op Londen lijkt of op Parijs lijkt. Het spuurt door de muur. Als die muur er na de oorlog nooit was gekomen. En die deling was er niet gekomen. Dan was Berlijn nu net zo duur geweest als Londen.
Ja, precies.
Dat had dan een hele andere ontwikkeling doorgemaakt. Maar juist omdat die muur er was en de stad daardoor totaal onaantrekkelijk was om te wonen en te zijn. Is die hele verandering pas in 1990 begonnen. Mm-hmm. In plaats van in 1945. Dus de stad loopt eigenlijk in die zin 50 jaar achter.
Ja, maar nu gaat het misschien extra snel.
En nu gaat het extra snel.
Ja,
want de stad werd hip en werd ineens aantrekkelijk. Nou, dan zien investeerders dat natuurlijk hun pand wat ze gekocht hebben of de grond die ze gekocht hebben ineens veel meer geld waard wordt.
Ja.
En dan loont het natuurlijk om er dan ineens wel wat aan te doen om het op te knappen of er een pand op te bouwen. Dus de boom eigenlijk... De grote boom begon in het jaar dat wij hier kwamen wonen, in 2013. 2012, 2013 was ook de grootste piek en golf met mensen die naar Berlijn kwamen. Dus we waren absoluut niet origineel.
Nee.
We waren met heel veel mensen die deze kant op kwamen.
Ja.
Nu is het 2018. Dus we zien wel heel goed het verschil ook in die paar jaar wat er veranderd is.
Ja, en dat hoor je natuurlijk ook wel, dat het in New York en dat soort steden, en ook in Amsterdam volgens mij ook gebeurt, gentrification van de steden, dat alles wordt hipster, zeg maar, met dure koffiezaakjes en Airbnbs en natuurlijk de huizenprijzen gaan daardoor ook steeds omhoog, maar daardoor... De lokale bewoners, die kunnen het eigenlijk niet meer betalen.
Nee.
En de vraag is natuurlijk waar die dan naartoe gaan.
Waar gaan die heen?
Waar gaan die heen? Zijn dat dan de buitenwijken? Of,
nou, dat hangt er vanaf vaak nog verder weg. Kijk, in Berlijn is natuurlijk wat belangrijk is om te weten, want gentrification in Berlijn loopt net iets anders dan in andere steden. En dat heeft alles te maken met de muur. Hmm. En het feit dat in de DDR waren huizen en panden, eigenlijk alles vastgoed, behoorden toe aan de staat. He, dus dat, je betaalde ook je huur eigenlijk aan de staat. Er waren geen eigenaren, of er was geen privé eigen bezit, geen eigendom. Dat was er niet. Dus al die panden, die waren van iedereen. Dus na de Wende werden die panden ineens allemaal bezit van de gemeente Berlijn. De BRD, dus de Bundesrepubliek Duitsland, nam alles over. Alles werd ineens toen hun bezit. Maar ja, dat past niet bij de staat zoals zij gerund, toen al runden. En er was helemaal geen geld voor om dat te beheren.
Hmm.
Want Berlijn was natuurlijk hartstikke failliet in die tijd.
Ja,
de DDR kostte vooral geld en leverde niet zoveel op. Dus ze kregen een huishoudboekje erbij waar hele dikke rode cijfers in staan. Dus alles is in die tijd opgekocht door investeerders. Die konden hier echt voor 10.000, 15.000 konden ze zo'n heel pand kopen.
Ja.
Met de huurders en de huizen erin. En ja, daar hebben ze heel lang niet aan gedaan. Hebben ze gewoon een beetje laten sudderen. Want ja, god, hè, die mensen betaalden misschien voor zo'n groot appartement. Nou, dit zal 80 vierkante meter zijn waar we nu zitten.
Mm-hmm.
Daar betaalden ze amper 250, 300 euro voor.
Ja.
Dus Dat liep gewoon heel langzaam. Totdat dus ineens Berlijn zo populair werd. En toen hebben die investeerders en de huiseigenaren en heel veel pandjesbazen zijn toen gewoon begonnen de huren te verhogen.
Ja.
Maar er was geen wetgeving voor. Helemaal niets.
Hmm.
Dus ze konden gewoon eigenlijk hun vinger gewoon in de lucht steken. En zeggen, oh, je gaat er weer uit. Fijn, dan de volgende huurder, die vraag ik het tweedubbele.
Ja, precies.
En daarna weer nog een keer het tweedubbele. Dus dan krijg je huurstijgingen die totaal crazy zijn.
Ja.
En het gebeurde ook dat mensen die dus al in hun huizen woonden, dan zei de eigenaar van zo'n pand, die stuurde dan iedereen een brief. Zo van, vanaf heden betaal je, vanaf 1 januari ga je nog een derde bij je huur betalen. Berlijners zijn niet rijk. Het gemiddelde salaris lag hier heel erg lang netto op 1200 euro per maand.
Ja.
En dat is voor de heel veel Berlijners, dus dan niet de hippe jonge mensen, maar echt de Berlijners, de 40ers, de 50ers, die de DDR ook nog hebben meegemaakt, of West-Berlijn. Voor hun is dat goed genoeg geld om van te kunnen leven. Althans, dat kon heel lang.
Ja.
Nou ja, als dan je huur stijgt, de prijzen in de supermarkten stijgen, het eten in de, hè, dus het eten uit eten gaan, wat de Berlijners wil doen, stijgt. De vaste lasten worden steeds erger. Er komen in plaats van dat ene gezellige buurtkroegje waar jij voor €1,50 een biertje kon drinken, daar zit nu ineens een hipstercafé. Dus daar kom je ook niet meer.
Nee.
Dus die mensen moesten niet alleen weg vanwege de kosten, maar wilden ook weg. Want het was gewoon niet meer de stad die zij al die jaren hebben gekend. Zijn ze naar de buitenwijken gegaan? Ja, een aantal wel. Maar ik denk dat heel erg veel naar de echt omliggende steden en dorpen in de rondom Berlijn zijn gegaan. Dat zijn er niet heel veel. Dus het is daar nu heel vol aan het worden.
Hmm.
En ook daar stijgen de prijzen nu weer.
Ja.
Want zij zijn niet de enige. Ook jonge mensen die misschien 10 jaar geleden in Berlijn kwamen wonen, hebben een partner gevonden, zijn getrouwd, hebben kinderen gekregen. Die willen ook wel een huis in de tuin.
Precies.
Dus ook die vertrekken weer die kant op. Dus het begint aan alle kanten zo uit te dijen dat er veel mensen zijn die echt verder weg zijn gaan wonen.
Ja.
Maar er zijn ook nog veel mensen die krachtig zich proberen te verweren tegen al die veranderingen. Zoals mijn onderbuurvrouw. Die is 75 jaar, woont al 40 jaar in de woning waar ze woont.
Zo.
Als je daar binnenkomt, kom je echt totaal direct in de DDR eigenlijk.
Ja, ja.
Dat ziet er precies nog helemaal uit als hoe ze dat 35 jaar geleden heeft ingericht. En zij verzet zich hevig tegen de dwang om haar huis te laten renoveren. Want dat zou een huurstijging betekenen die ze helemaal niet kan betalen. Mensen is weduwe en ze is in haar uppie. En ze krijgt een WTU-uitkering en een pensioentje.
Ja.
En daar moet ze het mee doen. Het is voor haar dan niet makkelijk. Dus ze kan dat helemaal niet betalen. Dus die verzet zich daar nog altijd tegen. Maar niet iedereen wil dat. Dus er zijn ook veel mensen die gooien de handdoek in de ring.
Ja.
En die vertrekken.
Ja.
Ja. Dus het is merkbaar.
Ja.
En het is een gesprek van de dag hoor in Berlijn, dit soort dingen.
Okay.
Zeker als je dan ook ziet bijvoorbeeld ik denk een paar maanden terug las ik in de krant dat de huurprijzen in Kreuzberg zijn in 1 jaar, in het jaar 2017, met 70% gestegen.
Zo,
Ja, dat is niet, dat kan niet. Nee, ik ben echt niet tegen een marktwerking. Ik ben ook niet tegen het feit dat mensen wat meer gaan betalen voor wat ze hebben. Maar 70%, dat slaat nergens op.
En zijn er nu wel, is er nu meer wetgeving? Komt dat er al? Of?
Nauwelijks.
Okay.
De Senaat, hè, dus die, de stad, het stadsbestuur eigenlijk, die hebben hier regels ingevoerd dat er mag niet zomaar meer een huurverhoging komen over de kale huur. Daarvoor moet er echt een verandering aan de woning worden gedaan. Dus een nieuw raam of een nieuwe cv-ketel of een nieuwe keuken of een nieuwe badkamer, dat soort dingen. Dus er wordt ontzettend veel gerenoveerd aan keukens en badkamers momenteel in Berlijn. Ja. Maar die regel is er niet voor de servicekosten.
Okay,
dus de warme huren stijgen nog steeds. Wij kregen een servicekostenverhoging afgelopen jaar van 20%.
Ja.
Maar niet, daar wordt onze hal echt niet beter van schoongemaakt,
nee,
hoor.
Nee.
Het is ook niet dat de vuilnisprijzen en afvalprijzen dat die zijn gestegen. Rioolprijzen en zo is ook niet gestegen.
Jullie
maar
gaan gewoon meer betalen.
Toch kregen we die 20%, ja, omdat ze gewoon die huur gewoon willen verhogen.
Ja.
Dus die wetgeving die er kwam, dat heette de mietprijsbremse, de huurprijsrem.
Mm-hmm.
Die werkt in praktijk, werkt die niet.
Nee.
En de Senaat was er heel trots op van, kijk wat we hebben aangekondigd. Ja. Maar ja, als je er zoveel mazen in je wetgeving overlaat, dan wordt het natuurlijk gewoon doorheen gefietst. En er zijn gewoon heel erg veel bedrijven die nog steeds, of heel veel bedrijven en verhuurders die gewoon consequent de prijzen blijven verhogen. Onder het mom van, we hebben dat ene raam daar in de slaapkamer vervangen.
Ja.
Dus nu mogen we de prijs verhogen met hoe wij het willen.
Ja.
Want dat is het probleem. Als je nu zegt van je mag maximaal 10% doen, of hè, na een grote renovatie, dan is dat nog binnen de perken. Maar als je alleen een raam vervangt, dan voldoe jij dus al aan die reden om dus die hoge verhoging door te duwen.
Ja.
Dus dat maakt het lastig.
Ja.
We hebben er persoonlijk niet veel last van op dit moment. Maar mensen die zich hier nu willen vestigen, die merken, oh, de prijzen in Berlijn zijn toch wel erg gestegen de afgelopen jaren.
Ja.
En dus het is minder makkelijk om hier een betaalbare woning te vinden. En de stad is best vol geworden. We zijn van 3,2 miljoen nu gegroeid naar 3,6 in amper 10 jaar miljoen inwoners. Dus dat is heel veel.
Ja. Ja, dus eigenlijk hebben jullie dan nog relatief geluk gehad dat jullie nog een beetje voor die grote prijsstijgingen en zo naar Berlijn toe zijn gegaan.
Zeker, ja.
Ja.
En we hebben het geluk dat we relatief bezien oké verdienen.
Ja.
Dus wij kunnen wonen waar we nu wonen. We kunnen dat betalen.
Ja.
Maar de gewone Berlijner verdient echt niet zoveel, hoor. Want die werkt gewoon bij de bakker. Of die zit gewoon op een kantoorbaan. En echt de rijke Berlijners, die wonen al aan de rand van de stad in de mooie huizen.
Ja, precies.
Dus waar wij nu wonen, wat zo hip geworden is, daar woonden vroeger de gewone normale,
ja,
your average, Max Musterman, doodgewone Berlijner.
En
die hebben niet die welvaartstoename die wij bijvoorbeeld wel hebben, onze leeftijdsgroep.
Ja. En merk je nou nog veel dat je een immigrant bent? Want je bent eigenlijk simpel een immigrant.
Ik ben een immigrant.
Ja.
Ik ben geëmigreerd, ik ben hier geëmigreerd.
Ja.
Ik ben, een, zoals ze dat mooi zeggen in het Duits, een zugezogene, een toeverhuisde, zoals ze dat zeggen. Ja, ik ben een immigrant.
Ja, want er zijn natuurlijk heel veel immigranten. Maar natuurlijk ook veel van buiten Europa.
Ja.
Maar heb jij ook het gevoel dat het moeilijk is om immigrant te zijn? Of?
Nou, in het begin vond ik niet makkelijk.
Nee.
Weet je, voor ons was het wel relatief gezien makkelijk om de taal te leren. Ik denk dat als je Spanjool bent, dat je het een stuk moeilijker hebt om Duits te leren dan wij Nederlanders.
Mm-hmm.
En de taal is natuurlijk heel erg aanverwant.
Ja.
Maar je hebt ook wel echt, je moet wel een beetje een olifantenhuid hebben. Want alles hier gaat op zijn Duits. Dat betekent langzaam en met veel stempels en papieren. En je moet wel een beetje lange adem hebben om door dat hele systeem heen te kunnen wikkelen.
Mm-hmm.
Maar wij hebben het ook makkelijker gehad in de zin van, hard gezegd, we zijn blank.
Yeah.
We kunnen ons redelijk aanpassen, wij Nederlanders. Dus we hebben,
de culturen zijn wel verschillend, maar ook niet
extreem. Ja, maar
wij
hebben meer baankans
in
die zin. Dus wij hebben het makkelijker. Ik denk dat als jij bij wijze van spreken uit Senegal naar Berlijn komt en je hebt een donkere huidskleur, dan is de kans dat je ergens op een mooi kantoor mag zitten en werken, is een stuk kleiner. Want zo zijn de Duitsers nog wel. Dat klinkt heel raar. Misschien heel erg gemeen om te zeggen. Maar ik denk als Afrikaan heb je het hier veel minder makkelijk dan wij hier als Nederlanders hier in Berlijn. Want we kennen ons natuurlijk, we zijn wat bekender met hoe de cultuur hier werkt, hoe Duitsers werken, hoe ze dingen doen. En zelfs wij moesten daar nog aan wennen en daar een beetje onze weg in zien te vinden. Ja. Dus kun je nagaan als je van buiten Europa komt en je bent economisch vluchteling. Of je hebt echt, er wonen hier ook veel Syriërs. Die zich overigens wel wat makkelijker kunnen, die wel wat makkelijker hun weg hebben kunnen vinden in Berlijn. Dan bijvoorbeeld economische vluchtelingen. Maar er zitten echt gradaties in. Hmm. Absoluut.
Ja.
Ik heb ook gemerkt, persoonlijk, dat is echt mijn persoonlijke ervaring. Wij als Nederlanders hebben het hier ook nog beter gehad. Zeker qua banen en salarissen dan bijvoorbeeld Spanjaarden en Italianen. Die kregen veel slechter betaald. Toen ik begon te werken bij die eerste start-up waar ik er straks over vertelde in die communicatiebaan. Toen vroeg ik op een gegeven moment aan, hoorde ik wat mijn collega's verdienden. En dat was €500 minder per maand bruto dan ik voor hetzelfde werk.
En dat waren mensen uit Spanje. En, okay.
Ja, en ik ging naar mijn baas en ik zeg, hoe kan het nou dat zij zo slecht verdienen? Hij zegt, ja, zij willen dat doen voor dat geld.
Oh, ja.
Hij zegt, jij hebt gewoon beter onderhandeld. En ik zat echt zo van, ja, maar dat is toch niet eerlijk?
Nee.
Maar hij zegt, hij zegt, jij hebt beter onderhandeld. Je hebt het gewoon beter gedaan. En dan denk ik, ja, omdat ik weet dat als je praat over geld, dan moet je een beetje hoog inzetten. Dan moet je een beetje je best doen.
Ja.
En je niet zomaar met elk aanbod akkoord gaan, want ze spelen je uit.
Ja.
En je moet niet vergeten, we hebben hier pas een paar jaar geleden het minimumloon ingevoerd gekregen.
Okay.
Dat hadden we hier niet. Kennen we hier niet. Ja. Dus dat is nu pas ingevoerd. Het is €8,50 per uur.
Jeetje.
Dus dat is ook nog best wel weinig. Dat is veel minder dan in Nederland.
Ja.
Dus daar zitten wel absoluut verschillen in. Dus we hebben enerzijds gemerkt, we zijn immigranten. We hebben ook gemerkt dat niet alle Duitsers zijn even blij met al die mensen die uit heel Europa zomaar naar Berlijn kwamen. Maar anderzijds hebben we echt, als je het vergelijkt met andere mensen, hebben we het hier zo makkelijk.
Ja, precies.
En dan, dan heb je het echt een stuk eenvoudiger dan hoe andere mensen tegen vooroordelen moeten opboksen.
Mm-hmm.
Puur om wie ze zijn, waar ze vandaan komen of hoe ze eruit zien.
Ja, precies. Ja. Wat is nou je grootste les van het emigreren geweest? Heb je daar een idee bij?
Dat is ja, dat is echt wel een goede vraag. Want wat leer je? Je leert zoveel. Ik zou misschien de vraag, als dat mag, zou ik het ietsje anders formuleren. Meer niet zozeer van wat heb ik geleerd, maar wat zou ik anderen aanraden als je hetzelfde zou doen?
Ja, ja.
Ga niet zomaar even verhuizen. Dat is denk ik de grootste. Zorg dat je goed beslagen ten huis komt.
Niet zoals bij ik vertrek, zeg maar.
Leer gewoon die taal.
Ja,
jongens,
ja, ja.
Ga gewoon naar school. Kom niet hier wonen met het idee van, ik neem hier een topbaan en ik kan hier leven als god in Frankrijk. En alles gaat me van een leien dakje. Je kunt hier niet terecht met alleen maar Engels. Je zult je moeten integreren. Je zult Duits moeten leren spreken. Je moet een beetje bikkelen de eerste jaren. Want als je hier meteen een goede baan vindt, dan sorry, maar heb je gewoon heel veel geluk gehad.
Ja, ja.
Niet iedereen overkomt dat. Dus en zelfs al heb je een baan, je kunt hier ook relatief makkelijk ontslagen worden. En je proeftijd is 6 maanden. Dus het is gewoon niet altijd even easy. Dus bereid je goed voor. Denk er goed over na. Doe vooronderzoek. En denk niet, het komt wel goed. Echt zorgvuldig zijn daarin. Zelfs wij zijn iets te naïef deze kant op gekomen. Wij hebben het gered. We hebben daarvoor hard moeten werken. Wij zeiden echt pas na 4 jaar zeiden we tegen elkaar, goh, dit hebben we goed gedaan. We hebben een leuk huis, we hebben allebei een goede baan. En amper 2 weken later waren we allebei binnen een tijdsbestek van 2 weken ontslagen.
Jeetje, ja.
Ik werd toen bij dat bedrijf ontslagen. Mijn vriend werkte ergens en werd een week voor de afloop van zijn 6 maanden proeftijd, werd er toch gezegd, nee, we gaan niet met je verder. Jeetje, en dan sta je dus beide weer op nul, sta je op straat.
Ja.
Dus je kunt niet in die zin, om het heel een beetje raar te zeggen, op je lauren rusten. Je kan niet op je reet gaan zitten en zeggen, nou, nu hebben we het allemaal voor elkaar, nu is alles goed.
Ja.
Je blijft een buitenlander hier. Je zult harder moeten werken dan de average Duitser. Je hebt te maken met een cultuur die nooit 100% jou zal worden. Dus in die zin zou ik zeggen van, en dat probeer ik ook met mijn website heel erg te doen. Ik heb echt een pagina gemaakt van, wat nou als je hier wil wonen? Wat nou als je hier wil werken? Hoe werkt dat allemaal? Wat nou als je werkloos raakt?
Ja.
Wat als je ziek bent? Die regels zijn allemaal anders hier dan wat wij gewend zijn. Dus dat vind ik het belangrijkste, dat je goed onderzoek doet, goed beslagen ten huis komt.
Ja.
En in hindsight had ik dat zelf ook beter kunnen doen. Dus daarom probeer ik daar nu iets aan te doen door mensen te helpen. Ik krijg regelmatig mailtjes van mensen die hier bijvoorbeeld willen studeren en geen kamer kunnen vinden. Mm. Omdat ze denken dat het wel kan om 1 maand van tevoren daarmee te beginnen.
Ja, ja, ja.
Ja, zo werkt het niet.
Nee, nee. En wat je zei van wij waren daar nog iets te naïef in. Was dat dan vooral op werkgebied of ook nog wel andere dingen?
Nee, puur op werkgebied.
Ja.
Dat we die taal moesten leren stond buiten kijf was ook geen probleem.
Dat had je van tevoren ook al wel bedacht.
Precies. Ja. En cultureel gezien kennen we de stad ook wel een beetje. Weet je. En ik voelde me hier natuurlijk al wel thuis. Dus dat was ook niet het probleem. Het ging echt puur om werk. De Duitsers zijn ook gewoon op kantoren. Gaan heel anders met elkaar om. Ze kijken ook gewoon anders naar de hiërarchie binnen kantoor. Mm-hmm. Dus wat dat betreft moet je gewoon echt wennen.
Ja.
En het is echt niet ieders kopje thee. Ik denk, iemand die goed met hiërarchie kan omgaan, kan hier prima werken. En iemand die daar wat minder geschikt voor is, zal misschien een beetje moeten nadenken of dat een goede keuze is.
Ja.
Dus,
ja, of zoals jij, dat je dan toch weer een eigen bedrijf...
Want ik ben helemaal niet geschikt om op kantoren te zitten de hele dag.
Ik ook niet.
En ik ben ook erg slecht in ja-namen zeggen tegen mensen.
Want, ja, terwijl dat hier volgens mij nog een stuk meer is dan in Nederland.
In Nederland, als je daar bij een bedrijf werkt... Ik denk dat heel veel managers en bazen meer vertrouwen durven te hebben... op iemands expertise die al heeft. Of mensen wat meer zelf laten nadenken... of zelf laten dingen laten doen. Waar hier in Duitsland word je op een bepaalde taak gezet. En er wordt van je verwacht dat je die taak uitvoert... helemaal tot in de puntjes.
Ja.
Maar niet al te veel nadenkt, niet al te veel vragen stelt. En als je tegen een Duitser zegt van... ja, ik weet dat ik dit moet doen... maar zullen we nog eens over praten... want misschien is dit een goed idee... dan raken ze helemaal in stress.
Ja.
Want er is natuurlijk wel van tevoren een proces afgesproken. Je moet je wel aan het proces houden... want dan is alles duidelijk voor iedereen. En weet je, dat is natuurlijk ook weer generaliserend gezegd... maar dat is wel hoe heel veel Duitsers... denken.
Ja,
zeker binnen de werksituatie. Niet privé, daar zit groot verschil tussen. Maar zeker binnen een werksituatie zitten ze wel een beetje zo in elkaar.
Ja.
En daar moet je dan als Nederlander met een inventieve manier van doen en denken en praten ook, moet je daar dan maar net tussen passen. Dus dat is wennen, je moet je echt aanpassen.
Ik heb ook wel verhalen gehoord hoor. Een goede vriend van mij heeft ook een tijdje in Duitsland gewoond en gewerkt.
Mm-hmm.
Maar dat wij in Nederland, wij zeggen gewoon je en jij tegen onze baas en gewoon voornaam.
Dat doe je niet hoor.
Nee, hier is het echt her, heren, meneer of weet ik veel wat.
En als het een arts is of dokter, dan is het her of vrouw dokter.
Oké.
Of her of professor.
Ja.
Dus dat is daar, de hiërarchie speelt hier. Dat is hier heel belangrijk. En in Nederland is dat absoluut niet meer zo.
Nee.
En dan ga je bij wijze van spreken met je baas een biertje drinken.
Ja. Yeah.
Dat doe je niet.
Nee. En toch, ondanks al die uitdagingen en tegenslagen en dingen, voel je hier wel echt thuis en zou je het zo nog een keer doen? Of denk je van...
Ik weet zeker dat ik het direct weer zou
doen.
Daar heb ik nooit over gedacht. We hebben hier ook nooit een moment gedacht... Ook niet toen we tegenslagen te verduren kregen, hebben wij nooit een moment gedacht, oh we gaan terug.
Nee.
Nooit.
Nee.
Echt nooit. Want tegenslagen horen nu helemaal bij het leven. Die hadden we in Nederland ook gehad.
Ja, tuurlijk.
Dus die hebben we eigenlijk gewoon geaccepteerd als hoe het is. En samen gewoon goed sterk houden, doorgaan. En niet opgeven. Dat was voor ons al heel belangrijk.
Ja.
Maar weet je, onderaan de streep. Wonen we hier gewoon heel prettig.
Mm-hmm.
Ook helemaal aan het begin ook van ons gesprek zei... is dat de reden ook dat we hier kwamen wonen... was het feit dat je hier wat meer jezelf kunt zijn. Wat meer ruimte hebt. Dat is niet zozeer veranderd. Dat is nog steeds zo.
Ja.
En ik voel mij heel prettig in Duitsland. Ik vind hoe de Duitsers dingen doen en hoe ze dingen regelen... moet ik soms om giechelen, maar over het algemeen zit het heel goed in elkaar.
Ja.
En ze hebben het hier prima voor elkaar met z'n allen. En natuurlijk, het blijft een groot land. Er wonen 80 miljoen mensen hier. Ze hebben een enorme overheid. Ze hebben heel veel bureaucratie. Maar wat moet je doen? En daar tegenaan schoppen heeft geen zin. Dus een beetje meebewegen. Daar wordt iedereen blijer van. En dan is het hier heel erg prettig wonen. Ja,
mooi. Gaaf. Ja. En waar kunnen mensen, als ze jou willen volgen en meer van jou willen weten... en ook een keer een rondleiding bij jou willen volgen... waar kunnen ze jou vinden, volgen...
Nou, het meeste over mij te vinden is natuurlijk op mijn website www.wattedoenInBerlijn.nl. Als ze het leuk vinden, ik ben heel actief op social media, dus als ze het leuk vinden, dan kunnen ze me ook volgen via @doeninberlijn, dus apenstaartje doeninberlijn op Instagram. Of via dezelfde naam ook op Twitter.
Ja, jij bent ook wel redelijk actief.
Ik ben redelijk actief. Ja. Ja, ik vind het ook echt leuk. Ja. Ik vind het leuk om wat te twitteren over wat er in Berlijn gebeurt. Ik hou me daar ook wel redelijk bezig met nieuws uit Berlijn. Ik vind het leuk om te vertellen wat hier allemaal gebeurt.
Ja.
We hebben hier allerlei thema's die mij aan het hart gaan. Bijvoorbeeld de fietsveiligheid hier in Berlijn is een dingetje.
Okay.
Daar hoor je me ook regelmatig over. Omdat Nederlanders natuurlijk ook graag fietsen.
Ja.
En ik altijd eigenlijk zou willen roepen tegen iedereen. Pas nou op, doe voorzichtig.
Ja.
De geschiedenis komt regelmatig voorbij. Er worden hier nog wel eens leuke dingen gevonden in de bodem. Dus dat soort dingen vind ik leuk om te twitteren. Natuurlijk hou ik iedereen op de hoogte van wat ik allemaal uitspook. Wat er aan nieuwe tentoonstellingen geopend wordt. Of leuke foodmarkten is. Of festivalletjes. Dus dat vind je vooral terug op mijn Instagram en Twitter. Maar staat natuurlijk ook gewoon op mijn website.
En ja.
Daar vind je ook de rondleidingen terug die ik dus elke week geef. Er zijn talloze verschillende thema's. Het kan gaan over de Berlijnse muur. Het kan gaan over street art. Het kan gaan over Joods Berlijn. Het kan gaan over echt Derde Rijk en de Tweede Wereldoorlog. Ik heb ook zelfs voor Berlijnse beginners heb ik een tour. Die heet ook echt Super Toury Tour. Waarbij we in een paar uurtjes
alle hotspots
heel
en dingen.
Echt cliché. Alle hotspots gaan bekijken. Maar daar probeer ik dan wel weer een beetje een origineel en leuk verhaal bij te vertellen. Dat we het niet alleen maar hebben over in 1734 werd de bandenboeken toch gebouwd.
Ja, precies. Ja.
Daar kun je een boekje. Slaap tegen dat het 11 uur is. Dat doen we ook niet. Dus daar probeer ik wel ook echt een beetje een originele take in te doen. En ik krijg vaak e-mails zo van, kun je niet nog een tour tussendoor doen? Of kun je niet nog iets meer doen? Maar weet je, ik ben in mijn eentje, dus ik probeer te doen wat ik kan. Ik moest ook erg lachen. Ik kreeg nog niet zo lang geleden een e-mail zo van, ik zag dat je op die dag die tour aanbiedt. Maar is op dezelfde dag nog een andere tour? Dat ik dacht, ik zou mezelf heel graag in tweeën willen splitsen, maar dat gaat hem niet worden.
Nee, je doet het alleen.
Ik doe het in mijn hupje. En het is hard werken, maar ik heb er heel veel plezier in. Ik vind het elke keer weer leuk om te doen. Het is ook zo leuk om de reacties van mensen die zijn meegeweest te horen. Die kun je ook overigens lezen. Ik zet altijd
wat
reviews op mijn website, zodat mensen weten wat ze een beetje kunnen verwachten.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nog verder gaat.
En zijn er nog dingen die je hebt gemist in dit gesprek? Of dingen die je nog wil benoemen?
Ik hoop gewoon dat ik probeer altijd heel erg mijn best te doen om, hoe zeg je dat, om niet te negatief te doen over de problemen die er spelen in Berlijn. Het is eigenlijk gewoon een beetje mijn wereld. Hè? Wat hier zo gebeurt, houdt mij natuurlijk bezig. Ik ben iemand die zich heel erg bezighoudt met wat er in de omgeving gebeurt. En natuurlijk verandert er zoveel, dus dat valt je nu helemaal gewoon op. Ik weet dat er mensen zijn die kunnen dat heel vakkundig negeren. Ik heb daar wel veel moeite mee. Dus
of idealiseren misschien.
Er zijn heel veel mensen die gewoon doen alsof hier niets aan het handje is. En dat het gewoon elke dag hetzelfde is. En die het liever klagen over wanneer de U-baan weer een keer niet rijdt of zo.
Oh ja,
dat kan
ja.
natuurlijk ook. Maar weet je, ik hou me nu gewoon enorm veel bezig met verandering in de stad. Dus ik hoop dat de mensen niet denken zo van, god, waarom woont ze er eigenlijk nog als het allemaal zo slecht en duur is. Het valt natuurlijk allemaal wel mee. Maar het zijn wel actuele thema's.
Ja.
Dus ik hoop dat mensen niet denken zo van, goh, Emma, misschien moet je maar gewoon ergens in een klein dorpje gaan wonen of zo. Want dat valt allemaal wel weer mee.
Ja, ja. Nee, mooi. Oké, heel erg bedankt voor je
vragen. Ja, dankjewel ook voor je vragen.
Nou, dat was hem. Ik hoop dat je het leuk vindt om naar te luisteren. De show notes kun je dus terugvinden via suzannedelink.nl/podcast. Daar vind je dus ook de kanalen van Emma, mocht je interessant vinden wat zij doet. Of als je binnenkort een reisje naar Berlijn hebt gepland. Je kunt me via mijn website ook altijd een berichtje sturen, mocht je vragen of feedback hebben. En dat kan ook altijd via Twitter of Instagram. Mijn naam is daar gewoon, @SuzanneDelink. Nou, vergeet je vooral niet te abonneren op deze podcast. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering. Doei!